Hoeveel preken heb je al in je hele leven gehoord? Nou, best heel veel. Laat ik voor mijzelf spreken. Dat ik denk mijn hele leven al preken heb gehoord. Ontelbaar in de kerk. Tijdens de Bijbelschool. Boeken gelezen. En vanaf 2008... ben ik zelf begonnen met preken. Dus dat is iets meer dan 10 jaar. Wel ergens nog een keer een pauze gehad. Maar ongeveer 10 jaar mag ik zelf preken. En ik heb even mijn archief bekeken dat ongeveer dit mijn 70ste preek is. Nou, dat is wel een hele lijst. Nou, dat was niet de bedoeling hoor. En ik weet nog goed dat ik toen ik begon met preken... dat ik dan toen dacht van, dan ga ik mij voorbereiden en dan ga ik bidden en vasten. En dan ga ik de preek neerzetten die het verschil gaat maken. En dat viel een beetje tegen. En ik heb daarin iets ontdekt. Dat preken geestelijke voeding is. En waarom is dat belangrijk om dat te beseffen? Is, ik denk dat... jullie nog wel weten wat je vanmorgen gegeten hebt, toch? Je weet denk ik ook nog wel wat je gisteren gegeten hebt. Maar als ik je vraag wat je vorig jaar, 2018, op 6 januari hebt gegeten, dan wordt het wel lastig. En ik vond het in het begin heel lastig, van hoe kan het dat we zoveel preken horen en er eigenlijk soms maar een handjevol zijn die we echt onthouden. Is dat erg? Nee, dat is eigenlijk niet erg. Want het is voeding die je steeds weer tot je neemt. En vandaar dat ik vanmorgen met jullie wil kijken naar het eten van 2019. Ik heb wat tekeningetjes gemaakt die af en toe op het scherm zullen verschijnen. Het eten voor 2019. Ja, ik had er een boek gelezen over visueel presenteren en daar stond in dat tekeningen... de beste communicatiemiddel zijn. Dus ik heb heel hard mijn best gedaan. Digitaal tekenen. Dat is moeilijk hoor. Met een pen. Zo digitaal tekenen. Maar ik hoop dat jullie een beetje kunnen wijs worden uit wat het is. En wat belangrijk is om te beseffen. Is dat het luisteren naar preken. En dat kan hier. Dat kan, ik luister ook wel preken op YouTube. Of misschien ga je wel bezoekje andere diensten. Maar dat het luisteren van preken is dus een onderdeel van geestelijke voeding. Maar laat ik het zo stellen. Het is een klein onderdeel van de schijf van 5. Van je geestelijke voeding. Het is niet de enige manier van geestelijke voeding. Eigenlijk zijn we vandaag al met hele mooie voeding begonnen. Met lofprijs en aanbidding. Wat ook geestelijke voeding is, gebed, voorbeden, hele belangrijke geestelijke voeding. Maar het kan ook zijn dat je zorgt voor weduwen en wezen, uitdeelt. Of het kan heel veel dingen omvatten waardoor je zelf ook geestelijk gevoed wordt. En het luisteren van preken en ook voor mezelf als ik bezig ben met het schrijven van een preek, is dat ik zoek naar de combinatie tussen woord en geest. Dus aan de ene kant zoeken naar inspiratie van Heilige Geest. Wat spreekt u? Waar vind je zelf inspiratie uit? En tegelijkertijd het duiken in Gods woord. En daar kijken, wat zegt u in uw woord? En ik denk, en zo luister ik ook preken. Van dat ik, als ik preken luister, dat ik dan zoek naar, ja, wat staat er nou eigenlijk echt in uw woord? En wat kan ik daar voor mijzelf uithalen? Wat spreekt de Heilige Geest hierin tot mij? Dat leidt soms tot hele verrassende gevolgen. Ik heb wel eens mensen gehad die dan na de preek naar me toe kwamen en die zeiden... ik vond het zo mooi dat je dat en dat zei. En dan dacht ik, dat heb ik volgens mij helemaal niet gezegd. Dus dat is ook wel weer Gods genade, dat zelfs als je preek voor je gevoel helemaal flopt... dat er dan toch God er nog doorheen kan spreken. Blijkbaar zijn er dan nog steeds mensen geïnspireerd. Dat geeft een hoop rust... En ook in de voorbereiding. Maar goed, het nadenken over gezonde voeding is iets wat ik voor mezelf ook heel belangrijk vind. Ik vind het ook wel mooi, juist zo aan het begin van een nieuw jaar, als we het hebben over goede voornemens vaak. Hè? Van, we gaan weer gezond eten, sporten. Nou, laten we ook geestelijk gezond zijn en lekker in beweging zijn. Maar als het, ik merk ook wel dat het best spannend is om daarover na te denken, over gezonde voeding. En ik merk dat ik in de laatste keren als ik aan het preken ben, dat ik steeds meer dingen durf te zeggen vanuit mijzelf, vanuit mijn relatie met God. En minder wat ik denk dat jullie willen horen. En dat is soms wel een hele worsteling. Maar eigenlijk heb ik de behoefte om soms een ander geluid te laten horen dan we in evangelisch charismatisch Nederland gewend zijn. Ik hou van evangelisch charismatisch landschap, maar ik zie soms ook wel wat valkuilen en wat, wat zwakkere plekken. En om daar ook juist aandacht aan te geven. En daarom heb ik ook een aantal weken gesproken over twijfel. Of over rouw. En ook vanmorgen is daar wel een onderdeel van. Het is niet een typisch evangelisch charismatische preek. En toch geloof ik dat het goed is om soms ook even een ander geluid te laten horen. Dat betekent niet dat dit geluid beter is of zo. En het andere niet goed is. Dat bedoel ik helemaal niet. Het is soms even een ander geluid wat soms even verfrissend kan zijn. Als het gaat om preken, ook preken luisteren, of boeken lezen, onderwijs, dan heb ik voor mezelf ontdekt dat er een aantal uitdagingen zijn. Ik spreek vanmorgen dit vooral vanuit mijzelf, van welke uitdagingen ik lastig vind. Een van de uitdagingen voor mezelf, is ook als ik preek en luister, is het meest linkse plaatje bovenin, dat er zoveel verschillende preken zijn. Er zijn zoveel verschillende interpretaties. Ik heb op de Bijbelschool letterlijk wel meegemaakt. Dan hadden we iedere dag kwam er een docent lesgeven. En dan hadden we de ene dag een docent gehad. En dacht je, oh, nou, wauw, nu weet ik hoe het zit. Zo zit het. En dan hadden we de dag daarna les van een andere docent. En die vertelde het weer helemaal anders. En dan dacht ik, hè? Hoe zit het nou? Nou snap ik er helemaal niks meer van. Dus je hebt gewoon verschillende soorten theorieën. Toen ik theologie ging studeren werd het alleen nog maar erger. Dacht ik, oh help. En ook dat je dan eigenlijk best wel waardering krijgt voor al die verschillende meningen. Daar wordt ook nog wel ingewikkelder van. Wie ik, ja, zoals jij er tegenaan kijkt, vind ik eigenlijk ook wel heel mooi. Maar ja, zoals jij er tegenaan kijkt, vind ik eigenlijk ook wel heel mooi. Hoe zit het nu? Dat is een uitdaging. Een andere uitdaging is dat je zoveel verschillende mensen hebt. Zoveel verschillende achtergronden, zoveel verschillende leeftijden. Zowel van als ik zelf spreek en ik nadenk over jullie, mijn toehoorders in dit geval. Maar ook als ik zelf spreek en luister van, ja, jij zegt dat op die manier, omdat jij in die traditie staat. Ja, en dan kan ik het theologisch soms nog wel een beetje plaatsen. Van ja, maar jij zit in die traditie, dus jij ziet het zo. Ingewikkelde toestand allemaal. En dan heb je ook nog je eigen brein, je eigen denken, je eigen proces. En het was heel verrassend, Martijn en ik hebben daar wel de afgelopen jaren wel eens over gesproken, dat we door de jaren heen van mening zijn veranderd. Dat we ergens een bepaalde theorie over hadden, ergens op een bepaalde manier over dachten, en dat we dat gaat niet van de een op de andere dag, maar geleidelijk aan tot de ontdekking kwamen. Ja, goh, weet je nog hoe we daar 5 jaar geleden over dachten? En dan lachen we er een beetje om. Ja, inderdaad. Wat anders eigenlijk. En tegelijkertijd vind ik dat heel spannend. Want wat blijft er dan nog overeind van wat we zeggen? Als ik dit zeg, maar iemand anders dat zegt. Of als ik nu iets zeg en volgend jaar weer iets anders zeg. Of als ik iets zeg en jullie horen heel iets anders. Wat blijft er dan nog overeind? Dat is voor mij soms best een worsteling geweest waar ik de afgelopen jaren wel mee geworsteld heb. Maar ik heb ook een ontdekking gedaan. Als je geestelijk eet, is dat je aan de ene kant ben je niet altijd zo mee bezig van, oh, wat eet ik nu? Je eet gewoon en je geniet ervan en je ervaart en je proeft. Als je een kopje thee drinkt, dan ga je echt niet direct helemaal nadenken. Goh, wat voor chemische stoffen zitten er nou in deze thee? Nee, je drinkt gewoon een kopje thee en je geniet er lekker van. Prima. En dat is ook oké. Maar soms is het wel even goed om na te denken over, ja, zal ik nou thee nemen of zal ik nou koffie nemen? Ik noem echt een heel dom voorbeeld, want het kan van alles zijn. Zal ik nou thee nemen of zal ik koffie nemen? Wat is eigenlijk gezonder voor mij om nu tot mij te nemen? Dat is best goed om daar af en toe over na te denken, ook als het gaat om je geestelijke voeding. Ja, wat is eigenlijk nu gezond voor mij? Wat zou ik eigenlijk nu moeten eten en tot mij moeten nemen? Met andere woorden, wat is nou gezonde geestelijke voeding? En wat ik al zei, ik heb daarin een ontdekking voor mijzelf gedaan. Namelijk dat er een stabiele basis is. En dat heeft mij zoveel vrijheid en ruimte en rust gegeven. Er is een stabiele basis. En ik heb het in een schemaatje weergegeven. En de kern van de stabiele basis is, wat we net eigenlijk ook zongen en hebben uitgesproken, is dat Jezus de kern is. JC, Jesus Christ, afkorting JC, GC. Jezus is de basis. Hij is de waarheid in persoon. Hij heeft altijd gelijk. Hoe wij denken dat hij het bedoeld heeft, kan dan daar misschien wel eens een beetje naast zitten. Maar het is zo fijn dat je je vertrouwen, je geloof, een ander woord voor geloof is gewoon vertrouwen. Als je zegt, ik geloof in Jezus, dan gaat het niet alleen maar om feitelijke waarheden. Het gaat ook om vertrouwen. Ik geloof in Jezus. Dan zeg ik vertrouw op Jezus. Hij is de rots van mijn bestaan. Hij is het centrum. Hoe vaak hebben we hier wel niet gezegd, misschien iedere zondag wel, dat Jezus centraal staat. En dan kun je misschien wel eens denken, ja, dat hebben we nu al wel 100 keer gehoord. En toch blijven we het zeggen. Net zoals dat je iedere dag brood eet en thee drinkt. En ja, natuurlijk heb je ook wel eens een keer zin in wat anders. Maar juist die basisdingen zijn zo belangrijk, zijn zo goed om steeds weer tot je te nemen. Steeds weer op te eten als het ware, tot je te nemen. Ja, Jezus, u staat centraal. Het draait om u, Jezus. Zijn God de Vader en de Heilige Geest dan minder belangrijk? Nee, daar gaat het helemaal niet om. Jezus is voor ons het zichtbare punt van de drie eenheid. In Jezus is de liefde van de Vader zichtbaar geworden. Jezus is ook degene die ons gedoopt heeft met de Geest. En ook in Jezus is de kracht van de Heilige Geest zichtbaar geworden. Het is de Geest die Jezus uit de dood heeft doen opstaan. Het is zichtbaar geworden in Jezus. God heeft zichzelf bekendgemaakt in Jezus. En daarom stellen wij Jezus zo centraal. En ik ga straks nog even wat teksten lezen, ook daarover. Maar ik ga eerst verder naar het volgende. De kernboodschap van Jezus is de liefde. Nog even één terug hoor. En dan heb je het volgende plaatje, 1 plus 1 is 2. Dus je hebt een aantal basiswaarheden. En hoe weten we dan dat er een aantal basiswaarheden zijn? Daar gaan we straks naar kijken. En je hebt nog een toegift. Je hebt nog allerlei heerlijke cadeautjes, heerlijke toegiften. Oké, we gaan ze alle vier nog even bij langs. En straks aan het eind komt dit plaatje nog wel een keer terug. Waarom Jezus? Ik had er net al wel even wat over verteld, maar ik wil graag samen met jullie lezen. Jesaja 55. De eerste versen. Oh, dat is grappig. Ik denk niet eens over na. Ik drink water. Hierheen. Hier is water. Nou, niet allemaal hierheen. Hier is water voor ieder die dorst heeft. Kom, ook al heb je geen geld. Koop hier je voedsel en eet. Kom, koop voedsel zonder geld. Koop wijn en melk zonder betaling. Nou, dit is een goede reclamecampagne. Luister aandachtig naar mij. Dit is de geestelijke voeding. Luister aandachtig naar mij en je zult ruimschoots te eten hebben en genieten van een overvloedig maal. Leen mij je oor en kom bij mij. Luister, luister en je zult leven. Ik sluit met jullie een eeuwigdurend verbond. En het is Jezus die dat eeuwigdurend verbond tot stand heeft gebracht. En het is Jezus waardoor wij vrij tot de Vader kunnen komen. Als hij zegt, kom, kunnen we komen. Als we dorst hebben, mogen we komen. Mogen we drinken, mogen we eten. Gratis. Vanuit zijn genade en goedheid. In Johannes 7, vers 37 en 38, daar staat op de laatste dag, op het hoogtepunt van het feest, stond Jezus in de tempel en hij riep, laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken. Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft, zo zegt de schrift. En Jezus is niet alleen de vorm, zeg maar, maar hij is ook de inhoud van de kern. De kern van ons belijden. Als we dan lezen Romeinen 10 vers 9. Als uw mond belijdt dat Jezus de Heer is en uw hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, zult u worden gered. Het is door ons vertrouwen in Jezus dat wij ons gered mogen weten. Dus Jezus is de kern. Hij is het belangrijkste. En als je dan nadenkt over, ja, maar wat is nou het belangrijkste van wat Jezus heeft gebracht? Dan kunnen we daar een hele mooie tekst bij lezen. Uit Marcus 12. Een van de schriftgeleerden kwam dichterbij en vroeg, wat is van alle geboden het belangrijkste gebod? En Jezus antwoordde, het voornaamste is, Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Hoor, o Israël, de Heer is onze God en de Heer is één. En dan gaat het verder, dit is de geloofsbelijdenis van het Jodendom. De geloofsbelijdenis, het allerbelangrijkste. Heb de Heer uw God lief. Met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Het is het op één na belangrijkste is dit, zegt Jezus. Heb uw naaste lief als uzelf. Er zijn geen geboden belangrijker dan deze. Dit is het belangrijkste. De liefde. De liefde. Heb God lief. En heb je naaste lief als jezelf. En in alle discussies die er kunnen zijn over, ja, is het nou A of is het nou B? Is het allerbelangrijkste antwoord, het is liefde. Het gaat er niet om wie er gelijk heeft. Het is niet een wedstrijdje wie de meeste waarheid in pacht heeft. Het zou eerder zijn wie het meeste liefde in zijn hart heeft. Want daar draait het voor Jezus om. De liefde. Dat je God lief hebt met alles wat in je is. Maar God liefhebben betekent ook op zoek zijn naar zijn waarheden. Ik noem het wel eens in gesprekken die ik hier door de week wel eens heb met mensen. En dan vind ik het soms wel eens lastig. Dan denk ik van ja, ik heb eigenlijk wel een bepaalde visie, mening van wat ik denk dat voor jou het beste is. En soms vind ik het best lastig om dan te zeggen, maar dan zeg ik er vaak bij, als ik echt van God hou. En als ik echt van zijn woord hou. En als ik echt van jou hou. Dan kan ik niet anders dan tegen jou zeggen hoe ik denk dat God het bedoeld heeft. Uit liefde. En dat is hoe we elkaar mogen wijzen op dingen. Vanuit liefde. En dan gaat het niet om wie het gelijk heeft. Daar gaat het helemaal niet om. Het gaat om die liefde. Diverse thema's en onderwerpen zijn door de kerkgeschiedenis aan bod geweest. We hebben de eerste gehad, Jezus, Christus staat centraal en daarna de liefde. Maar als je kijkt, nou, en ik ga het echt niet hele spectrum bij langs, maar als je even een hele grove indeling maakt van de kerkgeschiedenis, dan heb je de vroege kerk, de Rooms-Katholieke kerk, de reformatie en nu. En dan zijn er allerlei thema's die soms wat belangrijker zijn geweest, wat meer aandacht hebben gehad. En toch is er ook een boodschap die alle tijden heeft overleefd. Daar komen we straks op. Maar die verschillen zie je bijvoorbeeld ook heel leuk terug. Dat vind ik heel interessant. Als je de gele bundel van opwekking eens doorbladert. Moet je voor de grap eens doen. En dan eens kijken welke thema's er aan bod komen. En dan zie je dat daar een verschuiving is. Waar het soms, sommige periodes heel erg Jezus in zijn koningschap centraal staat. En andere momenten weer juist meer de rol van de Heilige Geest in de liederen naar voren komt. En op een gegeven moment had je echt een trend waarin alle liederen begonnen met ik. Alle liederen die gingen over ik en niet zozeer over wie God is, maar over wat ik van hem vind. Niks meer of minder, maar het is gewoon leuk om te zien, om te constateren. Tegenwoordig zijn er ook allerlei trends, zal ik jullie niet mee vermoeien. Maar je ziet dat er allerlei onderwerpen aan bod komen. Maar wat is nou datgene wat al die eeuwen is blijven bestaan? Daarvoor moeten we even terug naar de vroege kerk. In de vroege kerk, en dan heb ik het over de eerste eeuwen, de periode van Handelingen waar de kerk ontstaan is, de apostelen, en ook de apostelen hadden weer hun volgelingen. En in die vroege kerk ontstond een bepaald concept, wat met een mooi woord de regula videi wordt genoemd. Zo, jullie hebben weer wat geleerd vandaag. Ja. En dit is een concept. En het betekent de regel van het geloof, de geloofsregel. En wat het is een samenvatting van het geloof. Als je de rest wil vergeten, onthoud dan dit. Er was een samenvatting van het geloof. En het was in het begin vooral een mondelinge traditie. Dus het werd overgebracht van de een op de ander. En het is nog niet gelijk op schrift opgeschreven. En deze samenvatting van het geloof werd vooral gebruikt bij dooprituelen. Dus als mensen zich lieten dopen, dan was het belangrijk dat ze de samenvatting van het geloof kenden en konden beamen. Later werd het ook meer op schrift gesteld. Er zijn verschillende die dit op schrift hebben gesteld. Maar een van de meest bekende is een stukje van Irenaeus. En Irenaeus heeft iets, we gaan het straks even lezen, heeft er iets heel moois over geschreven. En wat hij heeft geschreven, die regula videi, is de basis geworden van de latere geloofsbelijdenis. Dus al vanaf de hele vroege kerk was er een bepaalde samenvatting van het geloof. En wat ik zo mooi vind, is dat dit heeft al die eeuwen overleefd. Irenaeus stond al op hele jonge leeftijd onder invloed van Polycarpus. En Polycarpus was een bisschop die aangesteld was door de apostel Johannes. Dus je hebt het eigenlijk helemaal niet over een hele lange tijd na de apostel Johannes. En wat hij dan schrijft, is echt vet cool. We gaan het even samen lezen. En een paar stukjes uit wat hij heeft geschreven. Het geloof, en nogmaals, geloof is ook het vertrouwen. Het geloof in één God. De Almachtige Vader. Die de hemel en de aarde en de zeeën en al wat erin is gemaakt heeft. En in één Christus Jezus, de Zoon van God, die vlees gemaakt werd voor onze redding. En in de Heilige Geest, die door de profeten de bedelingen van God geproclameerd heeft. De komsten, de geboorte uit de maagd, het lijden, de opstanding uit de dood. En de lichamelijke ontvangst in de hemelen van de geliefde Christus Jezus, onze Heer. En zijn komst uit de hemelen met de glorie van de Vader. En dan schrijft hij even verder. Ze, en dat staat op de kerk. Ze gelooft deze dingen overal hetzelfde. Alsof ze maar één hart en één ziel heeft. En preekt ze harmonieus. Leert ze en geeft ze door alsof ze maar één mond had. Want de talen van de wereld zijn verschillend. Maar de betekenis van de christelijke traditie is één en dezelfde. Nog de kerken die in Germania zijn gesticht geloven iets anders of geven een andere traditie door. Nog die bij de Iberiërs, nog die bij de Kelten, nog in Egypte, nog in Libië, nog degenen die in het middelste delen van de wereld zijn opgericht. En ik vind het zo gaaf als, ik zou Irenaeus nu wel eens willen spreken. En dat je dan met hem daar even over zou kunnen sparren. Van ja, de meningen zijn intussen nogal verschil. Dat één hart, één harmonieuze preek. Dat weet ik zo niet. Maar die boodschap van die belijdenis, die heeft het toch eigenlijk best wel gered. Al die duizenden jaren. En voor mij maakte dit dat ik hier een onderscheid kon maken tussen wat belangrijk is en wat minder belangrijk is. Dit is belangrijk, die kern. Ook al hebben we het al 100 keer gehoord, dit is belangrijk. Dat we geloven in God de Vader, Jezus de Zoon en de Heilige Geest. En hoe Jezus gekomen is. Wat we met kerst gevierd hebben, wat we met Pasen vieren. De dingen die we jaar in jaar uit iedere keer weer horen tot ons nemen en eten. En toch is het zo belangrijk. En het helpt ook om de andere dingen, de cadeautjes, de toegiften, zeg maar, om die beter te kunnen plaatsen. En natuurlijk mag je daar allerlei meningen over hebben. Alleen, ik heb ontdekt dat voor mijzelf ik er veel minder moeite mee heb als iemand anders daar heel anders over denkt. Als het gaat over de kern, en misschien kun je het plaatje nog even laten zien. Als het gaat over de kern, als het gaat over dat Jezus centraal moet staan. Nog even één, oh ja, ik heb een stukje van de tekst vergeten, maar nog één verder. Als het gaat om de kern, dan is Jezus de rots. En zijn belangrijkste boodschap was de liefde. En er zijn gewoon basis geloofswaarheden, noem ik ze dan maar, die voor bijna alle kerken door alle eeuwen gelijk zijn. En ik zou bijna zeggen, kom daar niet aan. Maar ook neem ze tot je. En als iemand bij punt 4 van mij van mening verschilt, prima, interessant. Zou ik graag eens van je willen horen hoe je daar dan over denkt. Maar als het over die eerste 3 gaat, dan wil ik er ook met je over praten. Maar dan ben ik daar veel standvastiger in. En dan weet ik ook, oh maar ja, over die punt 4, dat weet ik, daar kan ik over 5 jaar misschien wel weer anders over denken. Maar over die eerste 3 niet. Die blijven bestaan. En die zijn al honderden jaren blijven bestaan. Dus wat zou het de komende 5 jaar anders maken? Dat is onze houvast. En ook al heb je dus die kern al heel vaak gehoord, dan nog is het heel belangrijk. En soms willen we dat preken altijd heel vernieuwend zijn. En dat je dan een goede preek is als je iets gehoord hebt wat je nog nooit eerder hebt gehoord. Dat is eigenlijk onzin. Een goede preek is waar Jezus centraal staat. En waar je geestelijk gevoed wordt. En of het dan brood is, of wijn is, of wat dan ook is, lekker ijsjes. We hebben die geestelijke voeding nodig. En niet alleen, nogmaals, wat ik in het begin ook zei, preken is echt maar een klein onderdeeltje daarvan, lieve mensen. Ga ook zelf vooral op zoek naar geestelijke voeding. Door de Bijbel te lezen, door te bidden, door in gesprek te gaan met elkaar. Dus ja, eigenlijk is de conclusie van vanmorgen, eet vooral van de basis en geniet van de rest. Eet vooral van de basis en geniet van de rest. Zullen we gaan staan met elkaar? Ja, lieve Vader, dank u wel dat we in een evangelisch-charismatische kerk nadenken over traditie. En dat we mogen nadenken over traditie. Omdat het ook iets heel moois is. En vanuit de evangelisch-charismatische hoek hebben we ons heel vaak verzet tegen traditie. En dat is ook heel begrijpelijk, omdat traditie iets in zich kan hebben van het herhalen zonder te weten waarom, of een sleur, of... We zien door de hele geschiedenis steeds weer die beweging. Het afzetten van traditie en het weer teruggaan naar traditie. En het dan weer afzetten van traditie en dan toch weer teruggaan naar de traditie. Heer, want wat heerlijk om te zien dat de kern van uw verhaal al die honderden jaren overleefd heeft. En dat ook voor ons dan een stukje houvast mag geven. Dank u wel, Jezus, dat u in de eerste plaats centraal staat in ons leven. En dat we dat tot ons mogen nemen, iedere dag. Geef ons heden ons dagelijks brood. Ons letterlijke brood, maar ook ons geestelijke brood. Dat we iedere dag van u mogen eten, Jezus. En dank u wel dat de belangrijkste boodschap die u ons leerde is liefde. In de eerste plaats liefde tussen u en de mens. Dat we relatie met u mogen hebben. Dat we omgang met u mogen hebben. Dat we u lief mogen hebben met alles wat in ons is. Omdat u ons ook eerst heeft lief gehad met alles wat in u is. Vanuit die basis mogen we u lief hebben. En vanuit die liefde tussen u en ons... mogen we ook elkaar lief hebben. Onszelf lief hebben. Heer, maar dank u wel ook voor zulke mooie basiswaarheden waar we ons vertrouwen op mogen stellen. Dat we mogen zeggen, ik vertrouw. Ik vertrouw, ik geloof in één God, de Almachtige Vader. Dat we geloven... in één Zoon, Christus Jezus, die gekomen is voor onze redding. Dat we geloven in de kracht van de Heilige Geest. Dank u wel voor al die basiswaarheden. En ik bid gewoon dat we in 2019 die basiswaarheden tot ons mogen nemen. En dat we, ik zou bijna zeggen op een suikerdieet gaan... Heer, breng ons terug naar de basis. Zoals het liedje van Matt Redman dat zingt. Even weer denken. I'm coming back to the heart of worship. Ik kom terug naar het hart van aanbidding. Ik wil terug naar daar waar het om draait. En alle opsmuk die leuk is en die goed is, waar op zich niks mis mee is. Maar Heer, ik wil terug naar die basis. Omdat die stabiel is. Omdat die vertrouwen geeft voor de komende weet ik veel hoeveel jaar. U bent onze rots. U verandert nooit. U blijft altijd dezelfde. Uw trouw is nieuw iedere morgen. Dank u wel, Heer. Wat een geweldig God mogen wij dienen. En we willen ook tegen u zeggen, Heer, we houden van u. We houden van u, Heer. En dan houden we niet op dezelfde manier van u zoals u van ons houdt, omdat we gewoon niet dat vermogen hebben. Heer, dan bid ik, kom ons onvermogen tegemoet. Maak ons hongerig. Maak ons hongerig naar gezonde voeding. Maak ons hongerig, Heer, naar meer van u. Naar meer van uw liefde. Naar meer van uw aanwezigheid. Hongerig naar meer... onderlinge liefde. Heer, we hongeren en dorsten naar u. Heer, en zo bid ik uw zegen voor het komende jaar. Dat onze focus op u gericht mag blijven. Dat we hongerig mogen zijn. Dat we mogen eten van de basis en mogen genieten van de rest. Amen.